Wij gaan beginnen met de 17e bespreking van de Efezebrief. En dat zal nog niet de laatste zijn. Alhoewel we wel in het laatste hoofdstuk zijn en zelfs al een deel van het laatste hoofdstuk besproken hebben. We zijn nu aangekomen in dat toch wel redelijk bekend gedeelte van de wapenrusting. De wapenrusting van God. En dus we hebben een redelijk afgekaderd onderwerp deze keer. Want dat gedeelte wil ik dus eens bespreken. En dan hebben we volgende keer de laatste verse van de Efezebrief, vers of 7 nog. Laat ik dat op voorhand alvast zeggen. Die laatste verse van de Efezebrief, dat is niet dat Paulus nog even de groetjes doet aan een aantal mensen. Daar staan echt nog wel wat belangrijke zaken in. De verborgenheid van het evangelie of het geheim van het evangelie bijvoorbeeld. Waarvan Paulus zegt, daarvoor ben ik een ambassadeur in een keten, in gevangenschap. Nou, daar gaan we het volgende keer over hebben. Dat is nu wel alvast de cliffhanger natuurlijk. Ik ga, in plaats van het over volgende keer te hebben, nog even hebben over de vorige keer. Want ik wil de verzen lezen die we de vorige keer besproken hebben. Om even de sfeer te proeven en in het verband te komen. De vorige keer hebben we besproken vanaf 6 vers 1. En dit gedeelte, daar gaat het over onderschikking. Onderschikking in wat wij zouden noemen relaties of maatschappelijke verhoudingen. In het voorgaande, dat was Efeze 5, had Paulus het over man en vrouw binnen het huwelijk en de positie die zij daarin innemen. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dus nu naar de kinderen. Kinderen en de ouders. Kinderen, gehoorzaam aan je ouders in de Heer, want dat is rechtvaardig. Eer je vader en moeder, dat is het eerste voorschrift in belofte. Opdat het goed met je gaat en jij lange tijd op aarde zal zijn. Dat is dus de belofte. En vaders, erger je kinderen niet, maar voed hen op in de discipline en de attendering van de Heer. Of de opvoeding en de attendering van de Heer. Slaven, dus weer een andere maatschappelijke positie, hè? Modern gezegd werkgever ten opzichte van werknemer, alhoewel het begrip slaven natuurlijk nog wat verder gaat dan een werknemer. Slaven, gehoorzaam met vrees en beven jullie heren naar het vlees, in de eenvoud van jullie hart als aan Christus. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus die de wil van God doen vanuit hun ziel. En met ziel en zaligheid zouden wij zeggen. Die met welgezindheid, goede gezindheid, slaaf zijn als voor de Heer en niet voor mensen. Die weten dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, als hij het goede zal doen, dit voor zichzelf als beloning zal ophalen bij de Heer. En jullie heren, doe hetzelfde ten opzichte van hen, nalatende het dreigement. Jullie weten dat hun en jullie Heer in de hemel is. En bij hem is geen aanzien des persoons. Dus of je nou slaaf bent of heer of wat voor maatschappelijke positie ook. Je hebt een heer in de hemel. Hij is jouw heer. En ik heb vorige keer ook gezegd, dat betekent dat die heren en slaven waarover het hier gaat, allebei een heer hebben. Dus dat die aardse heren eigenlijk ook, dat ook slaven zijn. Namelijk slaven van Christus. Eigendom, lijfeigenen van Christus. En bij hem is geen aanzien des persoons. Hij ziet het hart aan. Hij ziet niet je maatschappelijke positie aan of je rijk bent, knap, in aanzien bent. Nee, bij hem is er geen aanzien des persoons. Hij ziet het hart aan. Voor het overige, mijn broeders, wordt bekrachtigd, wordt vermogend gemaakt in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. En die kracht van zijn sterkte heb ik het vorige keer laten zien in Efeze 1, dat verwijst naar de kracht, de power waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En wij met hem, in hem, wij delen in die positie. Dat is wat Paulus verstaat onder de kracht van zijn sterkte in Efeze 1. En wij zouden dus bekrachtigd worden, sterk worden gemaakt, vermogend worden gemaakt. Ik kom er straks nog wel op terug. In Hem. Dus niet in eigen kracht, maar in Hem. Hij is onze Heer. Daar zouden we onze kracht uit putten. En in de kracht van zijn sterkte. Namelijk dat God Christus heeft opgewekt, gezet in de hemel. En dat dat ook onze positie is. Daar zouden wij onze, ja, daar zouden wij in bekrachtigd worden. Dat is wat Paulus hier zegt. En ik heb vorige keer al een begin gemaakt met vers 11 en 12. De wapenrusting van God. Maar ik wil toch nog even in deze verse aanhaken. Er zijn wat mensen die vorige keer niet bij waren. En het, ja, we gaan nu eenmaal dit onderwerp bespreken, dus begin ik toch weer even aan het begin. Herhaling is goed voor ons allen, zullen we maar denken. Maar hier staat, trek de wapenrusting, de volle wapenrusting, zegt de interlineair. De NBG en Statenvertaling zeggen de wapenrusting. Trek die wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de verdachtmaker. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar in eerste instantie die wapenrusting. Hier wordt gesproken in dit gedeelte over een wapenrusting. En die wapenrusting is, dat zegt het woord in het Nederlands al zo mooi. Het is er weliswaar een wapen, maar in rust. Het is geen botte bijl om de tegenstander aan te vallen. Nee, wij worden aangevallen. En het enige dat van ons gevraagd wordt is stand houden. Stand houden, dat zie je in dit vers. Maar in de volgende versen gaat het over staan. Weerstaan. Staat dan. Het gaat over staan. En waar gaat het over? Over staan op de belofte van die hij gedaan heeft, op je lotsdeel, op wat hij ons beloofd heeft. Wij delen in de positie van Christus, dat is ons beloofd. Daar zouden we op staan, maar dat is ook meteen datgene waarop we aangevallen worden. Door de verdachtmaker, en de NBG vertaalt dit woord met duivel, maar als je het woord, als je ziet hoe het woord opgebouwd is, dia, bolos, met dia is door of doorheen, en bolos is gooien of ballen, werpen. Maar dat de diabolos is degene die de dingen door elkaar gooit, door elkaar werpt. En hij is de vader der leugen, zegt Johannes. Maar juist de, ja, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar de beste leugens, dat zijn diegenen die heel dicht bij de waarheid komen. Of waar een vleugje waarheid in zit. Kijk, ik had van de week met de kinderen ook, ik kan wel zeggen dit is zwart, maar dat pikt niemand. Maar als je het een beetje aankleedt, en de leugens, daar zit altijd een goede leugen zit altijd, nou, ik mag dat niet zeggen natuurlijk, een goede leugen, maar een goede leugen zit altijd een beetje waarheid in. En daarom is de diabolos ook een theoloog. Hij gebruikt de naam van God. Dat weten we bijvoorbeeld uit de verzoeking in de woestijn, dat Jezus verzocht werd door de duivel. Daar haalde hij ook de schrift aan, alleen misplaatst. Hij plaatste dingen buiten de context of, we gaan nu niet dat gedeelte bespreken, maar het klonk allemaal wel vroom.
De allereerste keer in het paradijs.
De allereerste keer in het paradijs, heeft God niet gezegd dat? Ja, dat is misschien een nog beter voorbeeld. Nou ja.
Ja, dat was er niet.
Nee, maar dat was zijn eerste actie die we kennen uit de schrift. Dus trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de verdachtmaker, de diabolos. Hij wil ons doen wankelen. We zouden staan, standvastig zijn op dat lotsdeel. En hij wil ons, in Efeze 4 ging het over elke heen en weer bewogen worden met elke wind van leer. Op en neer, heen en weer. Nou, dat is wat de diabolos doet en dat is, nou ja, dat is ook de hoofdstroom, hè? Mainstream, in een boze aion. Want in deze boze aion, dit boze tijdperk, is het de god van deze aion die regeert. En dat is dus, daar hoef je niet verbaasd over te zijn, dat is dus inderdaad mainstream. Dat is de hoofdstroom. En wij zouden stand houden tegen die stroom. Trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de verdachtmaker. Ja, dat is ook wel dit woord, methodieken, systematizing, de systematisering van de diabolos. Het is die dwaling is gesystematiseerd, is methodisch, er zit een idee achter. En als ik dit woord opzoek, kom maar twee keer voor. En nou, toevallig ook die andere keer in de Efezebrief. En dus dit vers hebben we besproken. En daar ging het over de beginfase van de Ecclesia, waarin bepaalde gaven, geestelijke uitingen werden gegeven. Totdat het woord van God, dan zeg ik het even in eigen woorden, tot volheid zou zijn gekomen, gecompleteerd zou zijn. Dan zegt Paulus, opdat wij niet meer onmondig zullen zijn, op en neer golven, er rondgedragen worden, heen en weer geslingerd worden, door iedere wind van onderwijzing, door iedere wind van leer. In de willekeur van mensen, in sluwheid, een woord dat absoluut in verband met slang wordt gebruikt, dat sluwheid, toen ook laten zien, met het oog op de methodiek van de dwaling. Dus de dwaling is gesystematiseerd, er zit een methode achter. En wij hebben dat woord van God compleet, opdat we daarop zouden kunnen staan. En ja, wat hier staat, niet op en neer golven, heen en weer geslingerd worden, in willekeur van mensen, in sluwheid, met het oog op de methodiek van de dwaling. Nou, en hier heet het de methodiek van de duivel, de diabolos. En daar zouden wij tegen stand houden. Het gaat over dezelfde dingen. Ja, het is ook mooi dat aantrekken. Trek de volle wapenrusting van God aan. Weten jullie nog in hoofdstuk 4, waar het over de oude en de nieuwe mens ging? Doet dan uit, of legt af, zegt Paulus. En dan noemt hij al die ongein van de oude mens. Hij zegt, ja, dat is de oude mens is dood, hij is mij afgerekend, dus trek dat uit. En doet het jasje weg, want dat past niet. En trek de nieuwe mens aan, dat zegt hij daar. Gewoon trek dat nieuwe jasje aan. En dan noemt hij ook, dan werkt hij ook uit waar dat nieuwe jasje uit bestaat. Maar dat is de vergelijking die hij maakt. Gewoon het oude afleggen en het nieuwe aandoen. Nou, hier gaat het daar ook over. Aantrekken. Niet moeilijk doen, gewoon aantrekken. En wij allemaal maar moeilijk doen van ja, maar dat is toch, dat gaat toch allemaal niet zo makkelijk. En dan moet je therapie vervolgen, Paulus zegt, weg ermee, past niet meer, trek het nieuw aan. Nou, hier ook, die wapenrusting, die zouden we aantrekken. Trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de duivel, diabolos. Want het is voor ons geen conflict met vlees en bloed. Maar met de overheden, met de autoriteiten, met de wereldkrachten van deze duisternis, kosmocraten, wereldbeheersers. Deze wereld, de kosmos, is ook een systeem, hè, en dat wordt beheerst door wereldkrachten, wereldbeheersers van deze duisternis. Het is nacht in de wereld, deze wereld is in duisternis. En daar zijn krachten die dat bewerkstelligen en ook graag continueren, dus graag zo houden. Dus daar hoef je ook al niet druk om te maken dat dat het geval is. Dat verander je ook niet. Wij zouden, zegt Filippenzen, wij zouden stralen als lichten in de nacht of in de duisternis. Ik weet niet hoe het er precies staat, maar als lichtgevers, als lichtende sterren in de nacht. Daar ga je de nacht niet mee oplossen, maar wij mogen getuigen van Gods woord in een donkere wereld. Dat zijn die lichtende sterren. Voorhoudende het woord des levens staat er in Filippenzen 4. Dus dat ophouden, hooghouden, voorhouden. En dat is, dat is hoe wij licht mogen geven. Maar de duisternis verdwijnt pas als de dag aanbreekt. Namelijk de dag van Christus. En tot die tijd is het voor ons geen strijd, geen conflict met vlees en bloed. Dat lijkt wel zo, want wat wij zien is vlees en bloed. Dus als de strijd zich aandient, dan is dat Dan zegt ons oog, ja, dat is vlees en bloed. Maar er zitten wereldkrachten en wereldbeheersers achter, autoriteiten. Met de boze aardigen, de boze geestelijke machten, letterlijk in de hemelen. Dus er zijn nu machten in die hemelen die deze wereld beheersen. Nou, daar is onze strijd mee of tegen, maar niet in de zin dat wij zouden aanvallen, maar stand houden, want zij bestrijden ons. Ik heb vorige keer ook uitgelegd waarom dat zo is. Omdat zij een positie hebben die wij straks in gaan nemen. En dan worden zij op aarde geworpen. Dus er vindt een promotie-degradatie plaats. Daar kom ik straks misschien ook nog wel even op terug. Oké, nieuw vers. Hier waren we gebleven. Neem daarom de volle wapenrusting van God op. Nog een keer, hè. Een herhaling in de schrift is natuurlijk altijd om nadruk te vestigen. Neem de wapenrusting van God op. Opdat jullie bij machten zullen zijn te weerstaan. Stand houden, nu weer weerstaan. En wanneer jullie alles bewerkt hebben, te staan. Derde keer. Ja, die wapenrusting van God, dat is... Kijk, je zou kunnen zeggen, dat is de wapenrusting die wij van God ontvangen. Dat is waar, ontken ik niet. Maar die term is nog sterker. En niet omdat ik dat verzin, maar omdat Paulus met deze woorden refereert aan het boek van Jesaja. En Jesaja 59. Ja, ik val midden in het hoofdstuk, dus het tamelijk lange hoofdstuk. Het is ook niet mijn intentie om Jesaja 59 te bespreken. Maar ik heb er een paar versen uitgelicht. De waarheid ontbreekt. Het lijkt wel over onze tijd te gaan, denk ik dan, zodra ik het lees. De waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. Dat is dus onrecht, hè? Wie zich afkeert van het kwade, die wordt beroofd. En Jahwe zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Hij ziet dat er geen man is. Hij is ontzet dat er geen is die optreedt. Dit lijken wel de woorden van Mozes, hè? Mozes, die onrecht zag, die zag een Egyptenaar een Israëliet sloeg. En dan lees je in Exodus dat hij keek en hij zag dat er niemand was. En dat wordt altijd uitgelegd, dat hij toen dacht van oh, niemand ziet het, dus nu kan ik stiekem die Egyptenaar doodslaan. Maar als je het boek Handelingen 7, de toespraak van Petrus ernaast legt, de toespraak van Stefanus, dan zie je dat Mozes daar opstond om te kijken of er iemand anders was die het voor zijn volk op zou gaan nemen. En er was niemand, dus deed hij het. Als type van Christus natuurlijk. En ik haal dat aan omdat het hier ten diepste ook over de Messias gaat. Hij ziet dat er geen man is. Hij is ontzet dat er geen is die optreedt. Dus brengt zijn arm hem verlossing. Zijn gerechtigheid. Zij zal hem ondersteunen. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Het recht en de helm van redding op zijn hoofd. Nou, dit is dus een deel van de wapen. Hier gaat het over God zelf. Hè? Die spreekt en die zegt er was niemand die het recht zou herstellen. Dus brengt zijn arm hem verlossing. Zijn gerechtigheid. Zij zal hem ondersteunen. Want hij trok gerechtigheid aan als een harnas en de helm van redding op zijn hoofd. Hier gaat het dus letterlijk over de wapenrusting van God. Wat God aantrekt. Dus over die wapenrusting gaat het dus ook in Efeze 6. De wapenrusting van God. Niet slechts dat. Nou ja, slechts. Niet alleen maar dat wat God ons geeft. Maar het is zijn wapenrusting. En die geeft hij ook aan ons. Ja, je zei of wordt ook iets dergelijks gezegd. De gerechtigheid, want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Nou, dat zijn onderdelen van die wapenrusting. En daar komen we dus op als we verder gaan. Het gewaad van de wraak, rechtverschaffing is dat, hè, wraak, trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Na de daden, daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. En er komt een ik sla een vers over. Er komt een verlosser tot Sion. En voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob spreekt Jahwe. Ja, dit zijn geen versen die je even aan de keukentafel leest. Dus het zijn natuurlijk een beetje pittige versen. Ik wil ook niet heel die versen woord voor woord bespreken. Maar de gedachte hierin is, God, het spreekt van God die zelf de strijd voert. Dat hij de recht zet, he, oordeelt, wraak, recht verschaft. Maar dat doet hij via zijn Messias, via zijn verlossen. Vijanden worden verslagen. Dit gaat over de Messias die in de toekomst zal komen. Die zal strijden, die zal overwinnen en die zal recht zetten. Daar gaat het over. En hij draagt die wapenrusting. Hij is het beeld van God, dus het is de wapenrusting van God. Maar wanneer hij komt, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt Colossenzen 3. Dus de verborgenheid die Paulus in de Efezebrief bekend maakt, namelijk dat Christus niet één persoon is, maar een gezelschap. Hij herdefinieert dat begrip Christus. Hij zegt, ja, dat is de Messias in het Oude Testament. Maar dat is allen die bij hem horen, zijn lichaam, die horen erbij. Dus straks wanneer hij komt om te strijden, te overwinnen en recht te zetten, is dat niet alleen Christus Jezus, maar allen die bij hem horen. Nou, daar gaat het hier over. Dus dat wij die wapenrusting zouden opnemen die hij draagt, ja, dat is in dat verband ook zo logisch als wat natuurlijk. Het is zijn wapenrusting, dus is het ook onze wapenrusting. Want zijn positie is de onze. Hij is nu verborgen, straks wordt hij geopenbaard. Wij zijn ook, ons leven is nu ook verborgen met Christus in God. En straks zullen we geopenbaard worden in heerlijkheid. Alle beloften die aan hem gedaan zijn, daar delen wij in. Dus zijn positie is de onze en zijn wapenrusting is ook de onze. Het is zo logisch als wat als je dat in dat verband beziet. En dat is het verband van de Efezebrief. Daar gaat de hele brief over. Ja, daar kom ik zo op. Nu weer terug naar dit vers. Neem daarom de volle wapenrusting van God op. Dat is dus de wapenrusting van God en zijn Messias. Opdat jullie bij machten zullen zijn. Hè? Ook weer het woord dynamisch, vermogend zullen zijn. Opdat jullie bij machten zullen zijn te weerstaan in de boze of boosaardige dag. En vers 10. Word bekrachtigd in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Nou, opdat wij zouden die wapenrusting aantrekken, dat is zijn kracht, zijn sterkte, opdat wij bij machten zullen zijn te weerstaan in de boze dag. Vorige keer haalde ik Filippenzen 4 aan, tenminste het lied dat gaat over Filippenzen 4. Hè. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Daar staat ongeveer hetzelfde. Hè. Letterlijk staat er, in alle dingen ben ik sterk, in degene die mij energie geeft of vermogend maakt. Ook dat woord dynamisch. In alle dingen ben ik sterk in hem. Die mij kracht geeft. Die inwerkt in mij. Die vermogen inwerkt in mij. Hoe je dat ook wilt zeggen. Maar de kracht is van hem en hij werkt in ons. Daar gaat het over. In alle dingen ben ik sterk in hem die mij vermogend maakt, mij kracht geeft, Christus. En wanneer jullie alles bewerkt hebben, andere plaats wordt dit vertaald met uitgewerkt, bewerken of uitwerken, wanneer jullie alles uitgewerkt hebben, te staan. Ik denk dat dit gaat over over wat Paulus elders noemt de loopbaan lopen. Hij zegt in 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb alles uitgewerkt. Ik heb de loop beëindigd. En ik heb het geloof bewaard. Dat was Paulus zijn loopbaan. En wij hebben allemaal een loopbaan des geloofs. Hè? Een loopbaan van het geloof. Wij lopen allemaal onze loopbaan in geloof. En wanneer wij alles uitgewerkt zullen hebben, dan is het de bedoeling dat we nog steeds staan. Namelijk op ons lotsdeel. Ja, die boosaardige dag. Dat wordt hier de boze dag genoemd, maar dat wordt elders, ik noemde het net al, de boze aion waarin wij leven. Deze aion is boos omdat de god van deze aion daarin regeert. En ja, laat ik dat dan toch even voor het voetlicht brengen. Ik sprak zojuist over die wisseling van positie die er gaat plaatsvinden in de toekomst. Satan en zijn engelen, dat lazen we in het vorige vers, zijn de boze machten van de duisternis. Hoe stond het er ook weer? Geestelijke machten in de hemelen. Maar in de toekomst zullen wij als zijn ecclesia, zijn volksvergadering, zijn lichaam worden weggerukt, hem tegemoet in de lucht. En dan zullen wij altijd met hem wezen. Maar dat betekent dat er vanaf dat moment geen plaats is in de hemelen voor Satan en zijn engelen. Dus die worden op aarde geworpen. Dus vandaar ook, dat is ook een reden van de rivaliteit die er is tussen hen. En daarom strijden zij tegen ons. Maar ik wil toch die vers eens laten zien, want ik heb het nu volgens mij al twee keer genoemd. In Openbaring 12. Ik heb dat ooit wel eens uitgebreid besproken. Dat was nog bij me thuis, volgens mij. Was dat niet de keer dat we huisbezoek kregen? Ik weet het niet meer. Maar toen bespraken we in ieder geval dat onderwerp van de wegrukking. En in Openbaring 12, vers 5. Hier wordt gesproken, ik doe het snel. Ook een beetje vanuitgaan dat de meesten dit onderwerp, dit hoofdstuk kennen. Zo niet, dan zijn daar opnames van. Maar er wordt gesproken van een vrouw in beeldspraak. En die vrouw, dat is een beeld van Israël. 12 sterren speelt een rol in het beeld. Maar die vrouw, die is zwanger, die is in barensnood. En die brengt een mannelijke zoon voort. En die mannelijke zoon is degene die op het punt staat alle natieën te hoeden met een ijzeren knots of een ijzeren roede. Dit is een aanhaling uit Psalm 2 waar het gaat over de Messias. Hij is degene die alle natieën zal hoeden met een ijzeren scepter of knots staat hier. Maar ja, wij bespreken de Efezebrief, dus wij weten meteen, oh, als daar de Messias genoemd wordt, de Christus, dan gaat het niet alleen over hem, maar ook over ons. En hier gaat het dus ook over, specifiek over de Ecclesia. Want wij worden gerekend als het, ja, wij zijn het lichaam van Christus. Dus wij worden gerekend als de Christus. En die mannelijke zoon is hier een beeld van de Christus. En van de Ecclesia weten we dat die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Want dat staat hier. En haar kind wordt weggerist, weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw, Israël, vluchtte naar de wildernis, de woestijn. Een plek waar het wild is, hè? Dat is hetzelfde als een plek waar het woest is. Een woestenij of een woestijn, wildernis, zijn gewoon synoniemen. De vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft die door God gereed gemaakt is. Zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. Israël krijgt dus gelegenheid op een bepaald moment in de toekomst om te vluchten naar de woestijn. Dat zal een gelovig Israël zijn. En daar zullen ze ondergebracht worden in een schuilplaats, door God bereid, in de woestijn. Ik denk dat de rotsstad Petra is in Jordanië. Ook daar hebben we het toen over gehad. En daar zal zij 1260 dagen beschermd worden. Want die 1260 dagen, dat zijn de 1260 dagen van de grote verdrukking. Over Israël zal dan een grote verdrukking komen. En het gelovig deel van Israël wordt bewaard buiten de woestijn. Nou, nogmaals, daar is meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar het gaat me om het volgende. Er kwam oorlog in de hemel. Strijd. Michaël, dat is de aartsengel, de eerste engel. Die ook, nou, ik zeg wel heel veel nu tussen de regels door. Maar dat zeg ik even voor degene die dat schriftgedeeltes kennen. Michael, die ook genoemd wordt in 1 Thessalonicenzen 4, waar gezegd wordt dat de doden eerst zullen opstaan en dan samen met de levend overgeblevenen zullen worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht. Daar wordt ook van Michael gesproken, die markeert dat punt ook in de tijd. Er kwam oorlog in de hemel, Michael en zijn engelen, zijn boodschappers, Agaloi, woord voor engelen. Michael en zijn engelen voeren oorlog tegen de draak. De draak, dat is de diabolos, de duivel, dat zullen we zo zien in het volgende vers. En de draak voert oorlog en zijn boodschappers. Maar zij zijn niet sterk genoeg voor hem en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus daar moeten ze weg, want die mannelijke zoon is daar naartoe. En de grote draak werd uitgeworpen. Ja, wie is dat? Ja, dat is de slang van de begintijd. Wie is dat dan? Nou, dat is de diabolos. Die dus. En die diabolos, duivel, en Satan genoemd wordt. En die de gehele bewoonde wereld doet dwalen. Hij werd op aarde geworpen en zijn engelen, zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen. Hier gaat het dus over de promotie, verhoging van de Ecclesia. Bevorderd tot heerlijkheid, zegt het leger de zeils, maar daar bedoelen ze iets anders mee. Maar dan worden wij bevorderd tot heerlijkheid. Dat is dus onze promotie. En de duivel en zijn engelen die worden vernederd, namelijk gedegradeerd. Dus daar vindt een wisseling van positie plaats. Nou, daarom, dat is een van de redenen, er zullen ongetwijfeld meer zijn, dat die duivel, die diabolos en zijn engelen een strijd tegen ons voeren. En daarvoor hebben wij dan die wapenrusting gekregen om te staan in de boze dag. En wanneer jullie alles uitgewerkt hebben, te staan of nog steeds te staan. Sta dan! 4e keer toch? Hebben jullie meegeteld? Ja, het gaat over staan. En staan is ook altijd een verwijzing naar opstanding. Want dat is het feit waarop wij staan. Sta dan. Wij zijn samen met Christus opgewekt. Dat is ook deze brief. En vele andere. Hij wekt ons samen op. En hij doet ons samen zitten in de hemelen in Christus Jezus. Dat is onze positie. Dat had Paulus dus in hoofdstuk 2 al naar voren gebracht. Maar wij zijn samen met Christus opgewekt. En daarin zouden wij staan. Paulus zegt in Romeinen 6, dat is ook zo'n hoofdstuk dat over deze dingen gaat. We zijn samen met hem gestorven. Samen begraven en samen met hem opgewekt. En dan zegt hij niet we zijn samen opgewekt omdat we in de toekomst ook nog eens een keer zouden opstaan. Hij zegt opdat wij nu in nieuwheid van leven zouden wandelen. Opdat we nu al dat opstandingsleven zouden leven. En dus staan, daarop staan en staan op ons lotsdeel, op de belofte die hij ons heeft gedaan. Sta dan, wanneer jullie letterlijk staat er, sta dan omgordende de lenden van jullie in waarheid. Ja, dat omgorden van de lendenen, zo zeggen wij dat geloof ik niet meer. Maar dat kom je nogal eens tegen in de schrift. Het gaat om het ombinden. We zouden om de middel iets ombinden. Dat is natuurlijk beeldspraak wat hier. Hier gaat het over die wapenrusting. Dat zijn allemaal. Het is een wapenrusting die bestaat uit een harnas, een borstharnas, maar ook een riem, een zwaard, een schild enzovoort. Maar wij zouden de lendenen ongodden in waarheid, staat er letterlijk. Dus dat is nog wat, dat is altijd sterker, hè? In dan met. In is sterker dan met. Wij zijn ook in Christus. Wij leven niet ons leven met Christus, ook, maar wij zijn in Christus. Dat gaat veel dieper. Dat is de positie waarin wij leven. De positie waarin we staan. Om met de woorden van Efeze 6. Maar we zouden lendenen omgorden in waarheid. En ja, ik kon dat niet allemaal opzoeken, want dan zitten we hier vanmiddag nog. En we moeten om 12 uur uit. Dus, maar in deze aion, dat is Romeinen 1, wordt de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Hoe zeg je dat? Kenmerkend voor deze aion? Nou, de waarheid wordt ten onder gehouden. De leugen regeert, zei onze koningin. Toch, die was dat toch die dat zei? De leugen regeert, zei degene die op de troon zat.
Beatrix had dat gezegd.
Ja, zittende op de troon sprak zij, de leugen regeert. Leuke stad.
Ze sprak wel de waarheid.
Ja, ze sprak wel de waarheid, ja. Maar wat in een boze aion, de diabolos is de vader der leugen, wat in de boze aion, wat kenmerkend is voor de boze aion, is dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats over Gods woord. Maar als je het nieuws een beetje volgt de laatste tijd, het laatste jaar, dan weet je dat het op alle gebieden is. De waarheid wordt in onrechtvaardigheid ten onder gehouden. En Hoe heet dat? Je hebt zo'n gezegde dat wat sneuvelt er als eerste in de oorlogstijd? De waarheid. De waarheid is het eerste dat sneuvelt in oorlogstijd. Dat is een gezegde. Dus nou, en volgens onze regering is het hebben we een oorlog en een strijd te voeren tegen een virus. Dus het is oorlogstijd. Dus wat sneuvelt er als eerste? De waarheid. Maar wij zouden staan, stand houden en weerstaan in deze boze dag. Dus de waarheid wordt een onderhoud. En de waarheid, ja, dat was Efeze 5. Daar wordt waarheid en leugen worden daar tegenover elkaar gezet. En ja, ook dat hebben we besproken. Dus ik ga er nu niet naar terug. Maar lees dat hoofdstuk maar eens na. Daar gaat het over licht en duisternis, waarheid en leugen. Dus de waarheid, hè, al wat openbaar maakt is licht, dat is namelijk de waarheid, zei Paulus in Efeze 5. Maar hier gaat het over de wereldbeheersers van de duisternis, vorige vers of twee versen terug, die een strijd voeren tegen ons. Zij zijn de wereldbeheersers van de duisternis, dus de waarheid is licht. Efeze 5. Dus wat wordt er ten onder gehouden in deze duistere wereld door de wereldbeheersers van de duisternis? De waarheid. Die wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Zij hebben als doel verduisteren. Verdonkere manen is ook zo'n woord. Ja. Verduisteren of verdonkere manen. En wij zouden de lendenen omgorden in waarheid. Ik heb straks aan het einde zal ik al die onderdelen van de wapenrusting nog een keer opsommen met plaatjes erbij, want dat wil Ankie altijd graag. Dus, maar ik denk, ik ga niet heel de tijd heen en weer switchen van de tekst naar de PowerPoint. Dus dat krijg je op het einde als toetje. Kleurplaatjes, ja. Want het is wel een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je kan het zo uittekenen als je kunt tekenen tenminste.
Maar Petrus die zegt om God te lendenen van uw verstand. Dus lendenen zijn wel iets van.
Ja, maar je lendenen die zitten toch echt bij je middel.
En die moet je ook sterk houden. Paul.
Maar hij zegt, Paulus bidt om verlichte ogen van het verstand.
Ja.
Dus dat zijn van die dat is van die beeldspraak. Die komen door heel de schrift heen.
Ja. Hè?
Maar je, om God te lenden. Om God de lendenen van je verstand. Ik kom zo. Laat ik het gelijk even doen. Kijk, lendenen om God betekent dat je gereed staat, waakzaam bent. Dat je klaar staat. Hè? Je broek wijst en je riem vast doen. Dan ben je klaar om
naar buiten te gaan.
Ja. Tenminste. Ik hoop dat jullie de volgende keer hier komen ook gewoon wel een shirtje aantrekken en zo. Maar. Maar daar gaat, dat is de beeldspraak in de schrift. En dat kan ik laten zien. Bijvoorbeeld in Lucas. Daar staat, dat is zo'n gelijkenis. Laat jullie lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Dus hier gaat ook over licht. En jullie, lijkend op mensen die uitzien naar hun Heer, wanneer hij van de huwelijksfestiviteiten zal opbreken, opdat wanneer hij zal komen en zal kloppen, zij onmiddellijk voor hem open zullen doen. Gelukkig zijn die slaven, die dienstknechten die de Heer, wanneer hij komt, wakend zal vinden. Wat is dus lenden om God en je lampje brandend houden? Waakzaam zijn. Daar gaat het over. Dus lenden om God, ja, ik zou er veel meer schriftplaatsen voor aan kunnen halen, doe ik niet. Dat is huiswerk voor de komende week, Leni. Ja,
wakker blijven. Dus.
Ja, wakker blijven. Alert zijn, waakzaam zijn. De diabolos wil ons afbrengen van onze positie, ons lotsdeel, ons doen wankelen. Daar heeft hij methodieken voor. En wij zouden de lenden omgorden in waarheid. Want we krijgen te maken met leugen. Dus dan moet je de waarheid paraat hebben. En het borstharnas van de rechtvaardigheid aantrekken. Een borstharnas van rechtvaardigheid. Je vindt in dit vers waarheid en rechtvaardigheid. Nou, daar zou ik heel wat schriftplaatsen voor kunnen laten zien. Waar gesproken wordt over waarheid en rechtvaardigheid. Kijk, als je houdt van de dingen bestuderen en even wat dieper graven. En je hebt bijvoorbeeld dit programmaatje tot je beschikking. Dat kunnen jullie allemaal tot je beschikking hebben, want het is gratis. Kun je gewoon downloaden. Dan mag je jezelf eens een plezier doen. En klik dan gewoon eens op zo'n woord. Waarheid of rechtvaardigheid. Kijk waar het allemaal voorkomt. En ga bijvoorbeeld eens kijken van waar zagen we dat nou al eerder in de Efezebrief. En hier gaat het in Efeze 4, dat hebben we dus besproken, maar dat kan ik met bijna alles al zeggen van de Efezebrief. Ik haal dat net al even aan, we zouden die oude mens afleggen, wegdoen. Dat was het vorige vers. De oude mens wegdoen en de nieuwe mens aantrekken. Die in overeenstemming naar God gaat. Die in overeenstemming met God geschapen wordt in rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid. Dus waarheid en rechtvaardigheid, dat zijn begrippen die kom je, die kom je vaak samen tegen, die gaan hand in hand. Omdat onrechtvaardigheid is namelijk onwaarheid, namelijk leugen. De waarheid wordt dus ook in onrechtvaardigheid ten onder gehouden. Dus er wordt gelogen om de waarheid maar weg te houden. Dus waarheid en rechtvaardigheid hebben heel veel met elkaar te maken. Ja, dit is zo'n vers waar het ook gaat over rechtvaardigheid en waarheid. Maar dus ook over licht. Paulus sprak over duisternis en licht in Efeze 5. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dat zijn die begrippen die hand in hand gaan. Nou, dat borstharnas van de rechtvaardigheid. Een borstharnas is dat wat in de eerste plaats natuurlijk het hart beschermt. Dat zit in de borst. En het hart is de zetel van het geloof, hè, zeggen we wel. Maar ook dit komt uit Jesaja, dat hebben we. Moet ik even terug. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Dat was die wapenrusting van God. Het borstharnas van de rechtvaardigheid zouden we aantrekken. En Paulus bad in Efeze 1 is dat, ik meen vers 18, om verlichte ogen van het hart. Omdat we werkelijk zouden zien wie wij zijn. Wij zouden zien wat de hoop is, de verwachting van zijn roeping. En omdat zijn roeping de ons is. Nou, dat, daar spreekt dus dat, dan ook dat borstharnas van. Borstharnas van rechtvaardigheid. Dat is... ja, rechtvaardigheid heeft ook alles met geloof te maken. Hè? Want wat rekent God tot rechtvaardigheid? Geloof. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid of rechtvaardigheid. Dat zijn synoniemen. En dat vind je al helemaal aan het begin van de Bijbel, van de schrift. En wij zouden wandelen in het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dus het borstharnas van de rechtvaardigheid aantrekken, dat is recht doen en spreken van de waarheid. Van dat wat wij geloven. Sta dan, wanneer jullie de lendenen omgordelen in waarheid en het borstharnas van de rechtvaardigheid aantrekken. En de voeten schoeien met de gereedheid van het goede bericht van de vrede. Ook dit is ontleend aan Jesaja, ander hoofdstuk. Jesaja 2, dat heb ik verkeerd, dit moet Jesaja 52 zijn. Jesaja 52, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede aankondigt, die een goede boodschap brengt van het goede. En het nieuwe verbond in de schrift wordt genoemd het verbond des vredes. En dat nieuwe verbond zal in de toekomst worden gesloten met Israël. Maar die geest van het nieuwe verbond, spreekt Paulus ook van, ik meen dat het de Romeinenbrief is. Ja, daar plukken wij nu al de vruchten van, om dat zo te zeggen. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede aankondigt, die een goede boodschap brengt van het goede, die redding aankondigt, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Nou, dat zal in de toekomst gebeuren, wanneer de Messias zal wederkeren en ja, dat nieuwe verbond zal gesloten worden en vanuit Israël, vanuit Sion, dat koninkrijk gevestigd zal worden op de hele, over deze hele schepping, deze hele aarde. Wij zouden de voeten schoeien met de gereedheid, andere vertalingen zeggen bereidheid of bereidvaardigheid. Maar ja, die woorden hebben natuurlijk wel een overlappende betekenis. Wanneer je gereed bent, ben je bereidvaardig. Wanneer je bereidvaardig bent, ben je gereed. Dus wij zouden onze voeten schoeien met de gereedheid van het evangelie van de vrede. En ja, altijd paraat zijn. Wanneer een gelegenheid zich aandient, dat we zouden, hoe zegt Petrus dat? Dat we zouden verantwoording zouden afleggen van de hoop die in ons is. 1 Petrus 3 vers 15 heb ik hier opgeschreven. Dat zal hem dan zijn. Heilig de Christus in jullie harten. Steeds gereed met een verdediging aan allen die jullie een woord terugvragen over de hoop die in jullie is. Ik citeer het uit de Statenvertaling. Altijd bereid tot verantwoording aan een ieder iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Dit betekent overigens niet dat je iedereen om de oren zou slaan met het evangelie. Maar dat je zou antwoorden wanneer je dat je je antwoord paraat zou hebben wanneer je gevraagd wordt. Steeds gereed met een verdediging aan allen die jullie een woord terugvragen. Die verantwoording aan jullie vragen. Over de hoop die in jullie is. Wat is de hoop die in ons is? Ja. Colossense 1 vers 20. Daar gaat het trouwens ook over. Over vrede. Hè? Want over het evangelie van de vrede. Maar in Colossense 1 vers 20. Staat dat God door hem. Door zijn zoon. De Messias. Alles. Het al. Tapanta. De alles of het al. Het alles. Het zij wat op de aarde is. Het zij wat in de hemel is. Tot hem. Wederzijds. Gaat verzoenen. Wat is dan verzoenen? Nou, wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van zijn kruis. Verzoenen is dus vrede maken. Nou, mag ik doorgaan? Dank je. Ga maar door. Maar God gaat door zijn zoon deze hele schepping, het al, tapanta, dat wat op aarde is en dat wat in de hemel is, wederzijds, dus totaal, alle kanten op, helemaal verzoenen, wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Dus God maakt vrede door het bloed van zijn kruis en hij verzoent het heelal met zichzelf door zijn zoon. Dat is vrede maken. Ik heb dat in de studies over de Efezebrief ook naar voren gebracht, omdat het woord vrede daar nogal eens voorkomt. Maar vrede maken is één maken. En zo zegt Paulus bijvoorbeeld in de Efezebrief over Jood en Heiden die in het lichaam, in de Ecclesia, één zijn gemaakt. En dat doet hij door vrede te maken, staat er dan. Dit is dat hij vrede maakt en dat zal gebeuren met heel zijn schepping. En waarom noem ik dat? Omdat we zouden bereid zijn om altijd verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Maar dit wordt de hoop van het evangelie genoemd in vers 23 van ditzelfde hoofdstuk Colossenzen 1. Aangezien jullie zeker bestendig en gefundeerd doorgaan met het geloof, niet afgebracht worden van de hoop van het goede bericht. De hoop van het evangelie. En de hoop van het evangelie had Paulus in vers 20 beschreven, dat heel de schepping met God verzoend zal worden. Wanneer hij vrede maakt door het bloed van het kruis. God zal vrede maken met heel deze schepping. Heel deze schepping met zich verzoenen door zijn zoon. Dat is de hoop van het evangelie en daarop zouden wij staan. Nou, terug naar Efeze 6. De voeten schoeien, schoenen aantrekken, met de gereedheid, de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, nu weten we wat het evangelie van de vrede is, namelijk dat deze hele schepping verzoend zal worden. Tot één met hem gemaakt zal worden. Dan zal God alles zijn in allen. Ik ga het nu niet doen, maar nogmaals, als je jezelf een plezier wil doen, zoek dan dit woord vrede op in de Efezebrief. Dan leer je wat die begrippen betekenen. Je klikt op het woord en je kan het ook in andere brieven opzoeken. Maar in Efeze 1, in Efeze 2 kwamen we dat al tegen, 3 keer zelfs. En als je die versen leest, dan gaat het over één maken. Hij maakt vrede, hij maakt één. Zal ik het toch laten zien? Even snel. Ja? Doen we dat snel. We hebben die versen tenslotte al besproken. Hij is onze vrede die de beide één maakt. Alsjeblieft. Hij doet, opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. Twee worden één, dat is vrede maken. Hij brengt het goede bericht, daar heb je mee, het evangelie van vrede. Hij brengt het goede bericht van vrede aan jullie die ver weg waren en vrede aan hen die dichtbij waren. Nou, dat is natuurlijk naar aanleiding van het voorgaan, door die twee in één nieuwe mens te scheppen, vredemakende. En je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band, de samenbinding van de vrede. Dat is wat er letterlijk staat, de samenbinding, de band van de vrede. Dus dat is het begrip vrede in de Efezebrief. Dus als je dan in 6 vers 15 aankomt, ja, dan weet je wat het is. Dat is één maken. Dat is verdeeldheid te niet doen en die twee één maken.
Misschien rechtzetten.
Ja, ook rechtzetten, ja. Vijandschap rechtzetten. Verdeling rechtzetten. Allemaal de neuzen dezelfde kant op. Dus de voeten schoeien met de gereedheid van het evangelie van de vrede. En de hoop van dat evangelie is dat hij vrede maakt door het bloed van zijn kruis en deze hele schepping met zich verzoent. Geweldig, mensen. En de boodschap van de Efezebrief is dat wanneer hij dat gaat doen, wij daarin betrokken zullen zijn. Want zijn positie is de onze. Alzo, zegt 1 Thessalonicense 4, dat schriftgedeelte over de wegrukking. Alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Samen met hem zijn. In zijn positie delend, in zijn taken delend, in zijn belofte delend. Noem het maar op. de voeten schoeien met de gereedheid van het evangelie van de vrede. Terwijl jullie bij dit alles het schild van het geloof opnemen. Ja, dit woord schild is afgeleid van een woord voor deur. Vandaar het deurvormige schild. Maar dat schild is een rechthoekig en een hoog schild, manshoog. Waar je dus achter kunt schuilen. Terwijl jullie bij dit alles het schild van het geloof opnemen. Dat schild heeft dus een beschermende werking, hè, zodat we zouden kunnen blijven staan, weerstaan en stand houden. En dat met dat schild waarmee jullie al de gloeiend gemaakte projectielen van de boosaardige zullen kunnen uitdoven. Nou, degene die dit in de vertaling kennen, die weten dat dat wordt vertaald met brandende pijlen. In de interlineair van NCV, Nederlands Concordante Vertaling, kwam ik tegen de, hoe stond het er ook weer? Vlammende pijlen. Ja, nou ja, dat is hetzelfde. Vlammende, gloeiend gemaakt. Het heeft gewoon met vuur te maken, dus brandend, vlammend. Brandende pijlen, daar houd ik het maar op. Waarmee jullie alle brandende pijlen van de boze kunnen uitdoven. Dus ja, alles wat ons van ons stuk brengt, van onze positie, wil brengen, schild van het geloof. God heeft gesproken, Hij heeft ons beloofd, ik sta op mijn lotsdeel. Schild omhoog, pijlen afgeweerd. En alles wat ons beschuldigt of onzeker maakt, filosofieën, alle onzin, noem het maar op. Er staat geschreven, God heeft beloofd. He, zoals de Heer bij de verzoeking in de woestijn. Ook die vurige pijlen van de boze afweerden. Door het schild van het geloof. Waarmee jullie alle vurige pijlen, brandende pijlen van de boze zullen kunnen uitdoven. Geloof. Hebreeën 11, dat is dat hoofdstuk van die galerij van gelovigen, van geloofshelden, van oud-testamentische gelovigen. Daar staat als inleiding in vers 1, het geloof is een aanname, letterlijk onderstelling. Dus daar staan wij onder. Het is een aanname van de dingen, onderstelling van de dingen die gehoopt worden, dat wat wij verwachten, omdat wij niet hopen van nou ik hoop dat dat wel gaat gebeuren. Nee, het is, hoop in de schrift is een zekere verwachting. En het mooie aan het woord van een zekere verwachting is dat je weet dat het uitkomt. Het mooie van het woord hoop is dat het ja, zo'n positieve sfeer heeft. Dus een zekere verwachting. Het is een overtuiging van de dingen die niet gezien worden, die niet bekeken worden. Dus wat wij geloven, waar wij op vertrouwen, dat is de aanname van de dingen die wij verwachten, omdat God gesproken heeft. Een overtuiging van dingen die niet gezien worden. Maar dat komt wel. Dat is een kwestie van tijd.
Dat geloven wij ook.
Ja, dat geloven wij. Dat is onze verwachting.
Ja.
En ontvang als helm, het gaat de tijd hier altijd hard, ontvang als helm de redding en als zwaar de geest, dat wil zeggen een uitspraak van God. Ontvang als helm de helm van redding en de helm van de redding ontvangt, zo staat het. Even terug naar Jesaja. 59. Nee, laat ik dat anders doen. Dat zijn de plaatjes. Jesaja 59 vers 17, want ik wil laten zien wat daar in de grondtekst staat. Daar moet hij even over nadenken. Kijk, hij bekleedt zich met gerechtigheid met een panzer en de helm des heils, de helm van redding, dus de MG geloof ik, is op zijn hoofd. Maar dat woord redding is Yeshua. He? Jezus, zijn naam betekent ook Yahweh red. Dus de helm voor eigenlijk, ja, eigenlijk al die onderdelen van die wapenrusting zijn natuurlijk ten diepste allemaal een beeld van Christus. Het schild van het geloof van Christus. de helm van redding, nou de helm van Yeshua. Hij is de redding, hij is de redder. Nou, die helm zouden we opzetten. Ontvang de helm van redding.
Is die helm ook niet om je gedachten te beschermen?
Ja, je moet niet gras voor mijn voeten weg gaan maaien.
Sorry. Dat vind ik een beetje erg.
Nee, dat geeft niet. Nee, maar het is goed.
Goed hè? Ja, dan zit je toch op één lijn.
Ja, jij zit er van ook.
Het is af en toe goed om een teken te krijgen dat, dat iedereen nog wakker is.
Ja.
Maar inderdaad, een helm, dat is wat het denken beschermt. Het hoofd, daar bevindt zich het denken. En die helm van redding, die beschermt dus ons denken. We zijn omgord in waarheid, beschermd in zijn rechtvaardigheid, geschoeid in de gereedheid van het evangelie met het schild van het geloof. Dat weten wij, dat geloven wij, dat beseffen wij ons door die helm, in die helm wordt ons denken beschermd. Paulus spreekt ook in Efeze 1, ik meen dat het vers 13 is, zoek het maar op, het evangelie van jullie redding. Dat is die helm. Dat is ook, wij zijn gered, wij worden gered. En dat bepaalt ons denken en ook de wetenschap dat heel deze schepping, dat God de redder is van alle mensen. En heel deze schepping met zich gaat verzoenen. Dat is die helm van redding. En die, ja, nogmaals, die helm is ook datgene wat hij zelf draagt. Hè? Dat, dan gaat het verder. En als zwaard de geest, dat wil zeggen. En ik zal even laten zien hoe het letterlijk zijn. En het zwaard van de geest, welke het is, uitspraak of woord, maar uitspraak is woord, van God. Dus het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dan moeten we, dat wordt even een beetje technisch, maar het zwaard is een vrouwelijk woord. Zien jullie dat?
Ja.
Amen. Ja. Zwaard is een vrouwelijk woord. Geest is een onzijdig woord. Dan is de vraag, welke is het woord van God? Waar slaat dat nou op? Slaat dat nou op geest of op het zwaard? Meestal denken we op zwaard, maar het slaat op woord. Want dit is ook een onzijdig woord. Dus dat welke, dat slaat terug op geest. Wij zouden ontvangen het zwaard van de geest. En de geest, welke is het woord van God? Gods woord is geest. Mijn woorden, zegt Jezus in Johannes 6, zijn geest en leven. Dat zijn synoniemen. Geest, leven. Waar vinden we zijn geest? Waar vinden we zijn leven? Hoe drukt zijn geest zich uit? Ooit was dat. Dat ligt bij mij ergens hier bovenop. Omdat ik maak wel eens wat video's waarin ik de Korinthebrief bespreek. Ben ik nu in 1 Korinthe 12. Dat gaat over geestelijke gaven, geestelijke uitingen. Ooit, in de beginfase van de Ecclesia, had men die schriften niet. Tenminste, heel beperkt. Niet de brieven van Paulus. Dat was allemaal nog niet op schrift gesteld. Paulus en Petrus en met hem enkele anderen hebben ervoor zorg gedragen dat het woord gecompleteerd werd. Paulus is degene die het tot volheid bracht, completeerde. De laatste geschriften daaraan toevoegde. Maar in die beginfase, net na de opstanding, zeg maar, toen de Ecclesia gevormd werd, toen was dat woord nog niet compleet. Maar toen gaf God om die gemeente op te bouwen en om ze die verborgenheden, bijvoorbeeld die Paulus later op schrift stelde, bekend te maken, gaf God geestelijke uitingen, geestelijke gaven noemen wij dat meestal. En dat deed hij door hier een profetie en daar iemand de gave te geven om in een andere taal te spreken. En een ander weer om dat uit te leggen. Maar, zegt 1 Korinthe 13, als het volwassene is gekomen, als het woord is gecompleteerd, parafraseer ik het even. Dan is dat wat ten dele was, namelijk al die uitingen, is teniet gedaan. Want dan hebben we het complete woord van God. En God spreekt door zijn woord en ooit was dat door die geestelijke uitingen, maar nu is dat woord van God gecompleteerd. En 2 Timotheus 3 vers 16 zegt ook dat heel de schrift door God geblazen is. begeest. Hij blaast zijn adem, zijn leven, zijn geest in dat woord. En daarom is het, daardoor is het levend woord. En dat woord is geest. De uitspraken van God, dat is geest. Wij zouden dat, en dat zwaard is natuurlijk een beeld van het woord van God. Wij zouden dat zwaard opnemen, het zwaard van de geest. En de geest, dat is het woord van God. En dat, nou, in de meeste commentaren zal je ook vinden dat het zwaard een kort zwaard is of een dolk, dat het ook ter verdediging is, om slagen af te weren. Niet om de strijd aan te voeren, maar ook weer om stand te houden, om te weerstaan. In Hebreeën 4 zegt Paulus ook, het woord van God is levend en krachtig, inwerkend. Want het is geest, het blaast in, het werkt in. Het woord van God is levend en krachtig, zo kennen we dat uit de meeste vertalingen. Of inwerkend, snijdender. Snijden maar meer, zo is het woord opgebouwd. Dus vandaar dat de meeste vertalingen zeggen scherp snijdender. Dan enig tweesnijdend zwaard. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard dat doordringt tot op de deling, verdeling van ziel en geest. In de wereld gooit men die begrip op één hoop, hè? Ziel en geest. Maar de schrift zegt dat zijn, die verdeelt dat. Dat zijn verschillende begrippen van verbinding en merg. Het is een oordeelkundige van de gevoelens en de gedachten van het hart. We zouden niet afgaan op onze gevoelens. We zouden niet afgaan op onze eigen gedachten. Maar wat heeft God gesproken? Dus dat zwaard, dat is de verdediging. Ook om... ja, hoe zeg je dat? Ja, om andere woorden te pareren. Of om andere... Het zwaard van de geest, welk is het woord van God. We zouden het zwaard opnemen om andere woorden, maar ook andere geesten te pareren. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen die geestelijke macht in de hemel. En wij hebben dat zwaard, het woord van God. En daarmee kunnen we al die aanvallen pareren. Putten uit Gods woord dus. Er staat geschreven, ook een mooi woord trouwens, putten. Hè, want dat betekent dat er een bron is. En water is natuurlijk ook weer een beeld van het woord van God. Daarmee zouden wij ons voeden. Nou, nog even dit vers. Lijkt me ook een mooie afsluiten. En bid daarbij met elk gebed en smeekbeden of smeking bij elke gelegenheid in de geest en wees waakzaam daarin. Met alle volharding en smeekbeden voor alle heiligen. Dus dit is de gebed, is de zevende onderdeel van de wapenrusting. Lendenen om God in de waarheid. Het borstharnas van de rechtvaardigheid. Geschoeid met de gereedheid van het evangelie van de vrede. Schild van het geloof. Waarmee we die vurige pijlen kunnen uitdoven. De helm van redding. En dit laatste door alle gebed en smeekbeden biddende. Kijk. Ja, ik ga dit vers niet afraffelen, want het is een mooi vers. Bid daarbij. Met elk gebed en smeekbeden. Bij elke gelegenheid in de geest. Wees waakzaam daarin. Heb je dat waakzaam? Alert zijn. De lenden noemen God. Met alle volharding. En smeekbeden voor alle heiligen. Want die strijd van ons, dat wij worden aangevallen, die is ook niet individueel. Ja, die is ook individueel. Maar wij hebben die met alle heiligen. Ook iets wat Paulus al eerder noemde in deze brief. Zoek het maar op. Gewoon op het woord heilige klikken, het woord opzoeken. En dan kom je vanzelf tegen. Ik ga het nu niet doen. Ik ben echt door mijn tijd heen. Maar met alle heiligen. Zoek het maar op. Wij hebben hetzelfde lotsdeel. Dus we staan in dezelfde positie en dus dezelfde strijd. En besef hebben ook van die strijd. maakt ook dat je waakzaam wordt. Dan ben je alert. Je weet, er is een strijd, dus oké, nou dan laat ik me niet zomaar alles wijsmaken. Dan blijf ik staan en dan omgoed ik de lenden en de waarheid enzovoort enzovoort. Ja, bid daarbij met elk gebed en smeekbeden, bij elke gelegenheid in de geest. Gebed is niet opgericht om God op andere gedachten te brengen. Want God werkt alles naar de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 11. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Wij hoeven hem niet op andere gedachten te brengen, alsjeblieft. Alleen de gedachte al, dat hij op andere gedachten gebracht zou kunnen worden. Nee, hij is God, hij plaatst de dingen. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Dus wij zouden bidden, niet om hem te veranderen, maar onszelf te veranderen. Andere plaatsen zegt Paulus dan ook in Filippenzen 4 bijvoorbeeld met dankzegging. Breng al je wensen bij hem in gebed en smeking, zegt Paulus in Filippenzen 4. Met dankzegging. Dankzegging dat hij God is, dat hij alles in de hand heeft. En dat hij gelukkig niet altijd doet wat hij vindt dat wij vinden dat hij zou moeten doen. Zeg het even heel cru. Maar heel veel gebed. Ik heb zelf ook van die bidstonden meegemaakt. Ja, ik had wel het idee van volgens mij moet God hier op andere gedachten gebracht worden. Nee, gebed is om jezelf, ook om jezelf te bepalen bij wie hij is. En niet om hem op andere gedachten te brengen, maar je eigen gerichtheid goed te hebben. En dat zeg ik zo, omdat dit woord voor gebed, dat komen we hier tegen en hier, hè, biddende en gebed. Maar wanneer wij bidden, hebben wij, dat woord is opgebouwd uit naartoe plus wel plus hebben. Dan zeg je, nou dat is wel heel technisch Gerard. Nee, als ik het toelicht, naartoe, dat gaat over je richting, hè, naartoe. Wel, dat is goed. Welzijn, welvaart. Het woord evangelie betekent ook, begint ook met eu, wel. Naartoe, goed hebben. Je richting, je gerichtheid, goed hebben. Dus bidden is dat je goed gericht bent. Dat je je richting goed hebt. Dat je omhoog kijkt en je uitspreekt tot hem, tot je schepper, tot jouw God. En dat je dan heb je je gerichtheid goed. Dat je het ook van hem verwacht. Dat is gebed. En Paulus zegt, dus zegt Paulus ook, bid zonder ophouden. En niet dat je achter het stuur in je auto moet gaan zitten met je handen samen je ogen dicht. Want dat kan ik zelfs afraden. Maar dat je je gerichtheid goed hebt, wat we ook al een biddende houding noemen. Maar dat is eigenlijk bidden gewoon. Een goede gerichtheid, de juiste houding. Weten, hij is God. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. En dat kun je zelfs hardop uitspreken. Dat noemen wij dan meestal gebed. Maar dat is gewoon de houding, je gerichtheid goed hebben. Zo is het. Dat is het diepste wat het woord betekent als je naar de opbouw van elementen van het woord kijkt. Bid daarbij met elk gebed en smeekbeden bij elk gelegenheid in de geest. En wees waakzaam daarin. Met alle volharding smeekbeden voor alle heiligen. Staat een komma, ik zet nu even een punt, want Paulus vraagt ook om een gebed voor zichzelf. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. En dit is al een soort van gebed, maar ik wil toch afsluiten met een gebed van Paulus uit Filippenzen. Een gebed dat Paulus doet en hij zegt, mijn God zal in al jullie behoeften, naar zijn rijkdom, in heerlijkheid, compleet voorzien. Dat is de volle wapenrusting van God. In Christus Jezus. Onze God en Vader, hij is onze God, hij is onze Vader. Zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Want we leven nu in een boze aion, maar hierna komen een paar aionen mensen. Dan wordt zijn heerlijkheid geopenbaard en zullen wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En deze hele schepping onderschikken, besturen, verzoenen enzovoort. Vandaar de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen.